Goedenavond, commissieleden van de commissie Duurzaamheid. Goedenavond allen op de tribune, laat ik het zo maar noemen, daar links van mij en rechts. Er zijn ook nog luisteraars thuis, kennelijk, wellicht. Welkom aan de leden van het college. Zijn er berichten van verhindering?
Ik heb ze niet op.
Iemand die wat door kan geven, berichten van verhindering? En die laat zich vertegenwoordigen door mevrouw Broen.
Wij zitten hier altijd met z'n drieën, normaliter.
Ah, ja. Zijn er voor de rest nog wijzigingen? Zo niet, gaan we over naar de vaststelling van de agenda. Kunnen we die zo vaststellen? Dan hebben we dat besloten. Mededeling geef ik eerst de gedeputeerde Stuyvesberg het woord.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onlangs is er een mededeling van mij uitgegaan over openbaar vervoer. Daar zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen in die mededeling. En de vraag aan de commissieleden is dit nu voldoende op dit moment als informatie? Of verwacht u meer? Er wordt natuurlijk verder gewerkt om het een en ander in de stijgers te zetten. Dan kom ik uiteraard weer terug. Maar even aan de hand van de mededeling zoals die uitgegaan is, zijn daar op- of aanmerkingen en tekortkomingen in waarvan u zegt van daar moet je nog aandacht aan besteden.
Commissieleden, de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik was wel benieuwd op wat voor een termijn we als Staten nu een bijeenkomst kunnen verwachten over die HOV naar het noorden. En de vorige commissie heb ik daar ook naar gevraagd. En dat was een motie uit, was het 2012 of zo. Dus het is voor de hoogste tijd dat die ingevuld wordt. Maar misschien dat de gedeputeerde kan zeggen, misschien is er al iets in de pijplijn, een planning van wanneer die bijeenkomst georganiseerd wordt.
De heer Stuyvesberg.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de heer Miske voor zijn vraag. Het is zo dat voor de vakantie, zoals u terecht opmerkt, is die op mijn verzoek gecanceld. Omdat die hier in huis georganiseerd zou worden. En de intentie van het college is om dat soort zaken in het gebied te doen. Het wordt gekoppeld aan een aantal, ook aan de regiotaxi, invulling van het buurt-OV in het noorden. En van daaruit komen er een aantal sessies in het noorden waar dit aan de orde komt. En ik hoop, en daar werken we naartoe, dat we nog voor het einde van dit jaar dit kunnen laten plaatsvinden.
Dank u wel. Voldoende beantwoord, de heer Miske. De heer Boshuis.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik neem aan dat de gedeputeerde ook in gedachten heeft gehad, in ieder geval de brief die er ligt over de dienstregelingen van de spoorwegen in de periode tot 2020. Even uit mijn hoofd. Daar is van onze kant uit een opmerking gemaakt. Zorg zelfs over de frequentie van de intercity-verbindingen. En met name het waarschijnlijk toch weer buiten de boot vallen van het vroegere intercity station Almere Oostvaarders. Komt dat ook op de een of andere manier ter sprake?
De heer Stuyvesberg.
Voorzitter, dank. Ook dank aan de heer Boshuizen voor zijn vraag. Het zit wat ingewikkeld in elkaar. Dat zal ik op voorhand maar aan u meegeven. Dat valt binnen de raamovereenkomst. En de raamovereenkomst wordt door collega Lodders behartigd. Ik neem het voor u mee en zal daar ook aandacht voor vragen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Stuyvesberg. Voor de rest nog vragen? Niet dan of andere mededelingen van uw zijde? Dan heeft de heer Kalk nog een mededeling.
Voorzitter, dank u wel. Ik kan u namens de agendacommissie aangeven dat we bezig zijn met het organiseren van een beeldvormende sessie over snel internet buitengebied voor 28 oktober. Neemt u dan nog even nota van dat de begintijd afwijkt van 2 uur, maar dat we om 2:30 al beginnen. Tot pakweg schatten wij in een uur of 5:30. We doen dat trouwens samen met de ambtelijke organisatie, een traject om deskundigen deze kant op te halen. Dan krijgen we een expert en deskundigen meeting, zoals met GreenNet, met informatie uit andere provincies, die dan in de oplossingensfeer een aantal de nodige informatie met u zullen wisselen. En dat wilden we even meegeven nu. Dank u voor.
Dank u wel. Zijn hier vragen over? Zo niet, dan bent u in elk geval op de hoogte. Zijn er, wat de heer Stuyvenberg betreft, nog andere mededelingen van het college? Zijn er nog vragen aan de heer Rijsbersberg? Want die is wel eventjes aan het begin van deze vergadering. Rijsberman, sorry. Ben slecht in namen. Excuus. Hij heeft geen potje voor zich. Dat, ja. Nog vragen aan hem? Want kan u nog? Niemand? Dan gaan we over tot de vaststelling van de besluitenlijst van 2 september. Iemand over de besluitenlijst?
Voorzitter, nee. Ik ben even in verwarring. Ik heb wel iets voor de rondvragen. Of was dat juist de bedoeling voor over de pas? Is dat de bedoeling dat ik dat hier stel? Of
ja.
Bij de rond?
Oh, nee, toch wel? U hebt nu de gelegenheid.
Oké, okay. Ja. Ik weet niet eens bij wie ik dan moet zijn. Bij de heer Stuyvenberg of bij de heer... Oh, Stuyvenberg. Kan dat nu dan...
Ik geef de gelegenheid voor in afwijking van de agenda.
Oké. Okay. De SGP bereikt berichten dat andere provincies jagen op de ruimte die Flevoland nog heeft binnen de pas. Als het gaat om de landbouw. Mijn vraag is, is dat mogelijk? Is dat bespreekbaar? Ik hoop van niet. Ik wil eigenlijk een heel duidelijk uitspraak van de gedeputeerde.
De heer Stuyvenberg.
Voorzitter, daar kan ik heel klip en klaar in zijn. Als provincie Flevoland hebben wij in het voortraject hebben we 3 prioritaire projecten ingebracht. Daar is de ruimte voor vastgelegd. En dat betekent dat daar niet aan geknaagd kan worden. Ik ga niet zeggen door niemand niet, want dan kan het door iedereen. Maar nee, u mag ervan uitgaan dat er niet aan geknaagd wordt.
Voorzitter, daar houden we dan de gedeputeerde aan.
Oké. Okay.
Verwarring, want ik dacht dat is een vraag voor de rondvraag. Gaat u nu de rondvraag helemaal naar voren halen?
Eén uitzondering gemaakt en de tweede die ga ik, is voor de rondvraag.
Dan wacht ik wel tot dat agenda punt.
We gaan over tot vaststelling van de besluitenlijst. Iemand daarover? Ja, de heer Simonsen.
De besluitenlijst maakt melding van een brief die naar de minister zou gaan over schaliegas. Het kan zijn dat we hem gemist hebben, maar er zou een cc naar de staatsleden gaan. Is die brief er al uit?
De heer Stuyvenberg. Schaliegasbrief.
De brief over schaliegas die van het samenwerkingsverband gemaakt, die is in concept naar alle leden en die moet nog uitgaan. Want we hebben nog geen groen licht van alle leden gekregen.
Helder. Dan stellen we de besluitenlijst nu vast. Ga ik over naar agenda punt 5. Het inspraak rijp verklaren van het ontwerpregioplan partiële herziening OPF 2006 over het thema windenergie. Voor u ligt een nota. Commissie, onder het kopje vraagstelling treft u de concrete vragen aan over een drietal genoemde documenten. Of die wat u betreft gereed zijn om ter inzage te worden gelegd. Het is een toetsing op inspraakrijpheid en een advies van de commissie. En voor verder uitleg geef ik het woord aan de heer Stuyvenberg.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, met enige trots breng ik vanavond in de commissie het ontwerp partiële herziening omgevingsplan Flevoland op wind en het ontwerp regio wind energie zuidelijk en oostelijk Flevoland. En die trots die slaat ook neer op de organisatie, op de drie deelnemende gemeenten. Want we doen dit samen met Lelystad, Dronten en Zeewolde. En die trots die mag ook richting Bert Gijsbers. Want uiteraard heeft hij het leeuwendeel van de voorbereiding gedaan voor deze stukken. En ik zou hem graag vanavond willen noemen en hem van harte sterkte willen toezeggen vanuit zijn gezondheidssituatie. Dat gezegd hebbende, vanavond komen de genoemde stukken aan de orde. Als u de laatste alinea neemt van het commissiestuk, dan zou u eruit kunnen halen dat we vanavond het stuk ter bespreking brengen met die verstande dat er ook mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen. En ik ga niet zeggen dat is niet de bedoeling, maar we moeten ons realiseren dat we dit niet alleen als provincie doen, maar met de gezamenlijke gemeenten die ik genoemd heb, Lelystad, Dronten en Zeewolde. Dan is het de bedoeling dat deze drie gemeenten de stukken ook voorleggen aan hun gemeenteraad, dat we dan de inspraakprocedure krijgen, aan de hand van de inspraak een nota van wijziging eventueel, en dat daarna zowel de gemeenteraden als de provinciale staten hun inbreng kunnen hebben. Nou begrijp ik best dat dit een rare constructie is. We zijn daar vaker tegen aangelopen en dan loop je nog wel eens de kans dat wanneer de inspraak achter de rug is, dat er dan vanuit het college wordt gezegd, ja, nu bent u te laat, want de inspraak heeft plaatsgevonden en nu kunt u geen bedenkingen meer naar voren brengen. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Mocht het vanavond zo zijn dat fracties menen aan de hand van de stukken met bedenkingen te komen, dan worden die keurig genoteerd, worden in de zienswijsperiode dan ook verwerkt en betrokken bij de zienswijze. En nadat dat afgerond is, krijgt u de stukken weer terug en dan gaat in finale, gaat u uw oordeel daarover geven. Dat gezegd hebbende, geef ik graag het woord weer terug aan de voorzitter.
Voorzitter, dank u wel. Punt van orde.
De heer Stuyvesant, de heer De Ruys.
Uit de woorden van de heer van de portefeuillehouder, die suggereren bijna dat wij alleen maar kunnen zeggen, is het stuk technisch in orde, is het leesbaar, et cetera, et cetera. En dan houdt het een beetje op. Ik heb geleerd, in ieder geval in deze 5 jaar, maar ook in de 12 jaar hiervoor in de gemeente, dat je een stuk ter visie legt voor zienswijzes. En dat als die zienswijzes niet wezenlijk afwijken, dat je dan vervolgens het stuk vaststelt en dat je niet daar een hele plas meer overheen gaat doen. Ik constateer dat het stuk wat nu voor ligt nogal wezenlijk afwijkt van de stukken die wij tot nu toe gehad hebben en ook de besluiten die de staten hebben genomen met betrekking tot wind. Het kan toch niet zo zijn in de procedure dat wij nauwelijks inhoudelijk op dit stuk kunnen ingaan. Ik hoorde de portefeuillehouder wel zeggen, dan nemen we dat mee in de bedenkingen. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij nauwelijks op de inhoud ingaan, dat er een stuk uitgaat wat niet in lijn is met de besluitvorming van PS tot op heden met betrekking tot wind, dat vervolgens het de inspraak ingaat, het komt terug en dan gaan wij vervolgens zeggen, ja, is leuk die inspraak, maar wij gaan nu het stuk veranderen. En we brengen het in lijn met de oude besluitvorming. Volgens mij gaan wij naar de burgers voor de inspraakprocedure met een stuk zoals wij als staten dat vinden. En ik ben wat verrast, en ik hoor heel goed wat de portefeuillehouder zegt, maar volgens mij hebben we dat nog niet eerder zo gedaan in deze staten. En mijn 12 jaar gemeente is dit ook nieuw. En ik vind dat je dat een burger niet kan aandoen, want die gaat op dit stuk reageren. Stel dat wij er niks mee kunnen nu, de burgers en gemeentes allemaal zeggen prima stuk. En wij zeggen ja, maar we gaan toch anders doen. Na afloop, wat is dan de betrokkenheid, de betrouwbaarheid van de overheid nog richting de burger? Dus ik vind eigenlijk dat wij nu de inhoud moeten inbrengen. Die moet, als er een meerderheid voor is, en ik refereer even aan de besluitvorming van de oude staten, dat zou er gewoon in moeten. Als daar een meerderheid die dat herbevestigt, dan moet dat erin en dan leg je dat ter visie. Dat is volgens mij de normale koninklijke procedure. Maar misschien ben ik nu veel te scherp, maar ik vind hem wat merkwaardig.
Voorzitter.
Zuidberg, voorzitter.
Versloten, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij vragen ons af. De gedeputeerde zei zelf ook al dat het een wat ongebruikelijke route is misschien. Hoe ligt het juridisch? Want het lijkt ons wat, wat vreemd om het op deze manier te doen. En is dat juridisch ook goed dichtgetimmerd?
Ik doe even een rondje af.
Ja, voorzitter, ik vind het wel goed dat we dit even van tevoren bespreken, want het is inderdaad een dilemma waar onze fractie ook mee worstelde. Wij nemen vanavond geen inhoudelijk besluit over het stuk, we stellen het ook niet vast. We besluiten alleen of het rijp is voor de inspraak, zo heb ik hem ook opgevat. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag, ja, wanneer stel je hem dan wel inhoudelijk vast? Wij betrekken natuurlijk uiteraard graag de reacties van de partijen die een visie of hun inbreng daarop leveren, die betrekken we daar graag bij. Maar we hebben wel gewoon behoefte aan een volwaardige inhoudelijke behandeling. Het zij nu, het zij na de inspraak. En ik vind het wel goed dat de gedeputeerde dat aangeeft. Want het is, ik kan me in ieder geval herinneren bij één stuk dat het wel gebeurd is. Dat er vanuit het college werd gezegd, ja, nu heeft de inspraak plaatsgevonden. Dus nu kunnen we het stuk niet meer aanpassen. Dat kan niet zo zijn. Ik heb het zo begrepen dat de inhoudelijke behandeling van dit stuk volgt op het moment dat de inspraak heeft plaatsgevonden. Dat dat de visie is van de gedeputeerde.
Voorzitter, wat de VVD voorstelt is eigenlijk de meest zuivere weg. Alleen we zitten natuurlijk ook in een traject waar in diverse gemeentes ook in exact hetzelfde traject zitten. En vind ik het positief te duiden dat de gedeputeerde zegt van dan is het moment dat we wat doen met uw inhoudelijke reactie. Zover, maar ja, als dat van de heer De Reus ook in te passen is in het geheel, dan heeft dat altijd onze voorkeur, maar het moet praktisch ook mogelijk zijn natuurlijk. En anders moeten we naar een second best gaan.
Dank u wel. De heer Hofstra, ChristenUnie.
Juist. Ja, voorzitter. De ChristenUnie sluit zich wel aan bij de vorige sprekers, met name de heer Pels en de heer De Reus. Want wij vinden toch wel dat dit stuk ook een bepaalde vragen oproept en een aantal inconsistentheden bevat. Waar wij als ChristenUnie toch wel met onze staten nog over met elkaar willen hebben voordat we überhaupt vrijgeven richting inspraak.
Ik wil nog anderen over de procedure. De heer Bort, Senioren Plus.
Ja, voorzitter. Senioren Plus vindt ook dat de resultaten van de inspraak op de een of andere manier in de besluitvorming mee moeten kunnen gaan. Want dat is de stem van de burger. Niettemin, er worden hier vanavond waarschijnlijk toch ook inhoudelijke, dan wel bijna inhoudelijke opmerkingen gemaakt. Ik zou me kunnen voorstellen dat het stuk wat de inspraak ingaat, een bijlage krijgt waarin gewag wordt gemaakt van de opmerkingen die hier vanavond in de discussie gemaakt worden. Zodat men extra informatie krijgt en die kan dan in de inspraak een rol spelen en later in de besluitvorming.
Nog anderen? Heer Vermeulen, D66.
Ja, even aansluitend op de vorige opmerking, dat lijkt me een beetje vreemd. Want hoe gaat dat dan in inspraak? Moeten ze daar nou een juridisch kracht aan ontlenen, ja of nee? Dus ik denk dat het handig is, en meneer De Reus heeft dat terecht zo geformuleerd, dat we eerst gaan vergelijken, wat zijn nou de wezenlijke veranderingen? En vinden wij, als politiek, vinden we die ook dermate wezenlijk dat je het stuk moet aanpassen, voordat het een procedure verder kan gaan? Lijkt mij. Het gaat om de zorgvuldigheid van besluitvorming, lijkt mij.
Dank u wel. Mevrouw Vest, Partij voor de Dieren.
Ja, ook wij hebben het gevoel dat we een klein beetje als PS buitenspel worden gezet, doordat we eigenlijk nu de inhoud niet gaan bespreken. En het lijkt mij, net als wat de heer De Reus ook heeft aangegeven, een rare variant. Op het moment dat er wel inspraak mogelijk is, maar wij pas daarna onze aanpassingen of onze verzoeken daartoe kunnen doorgeven.
Dank u wel, de heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me eigenlijk wel aansluiten bij, nou, volgens mij zijn we het allemaal redelijk met elkaar eens. Ik vroeg me ook wel af wat er nou met de gemeentes was afgesproken, hè, die ditzelfde stuk voor liggen, bespreken. Is daar ook, zeg maar, een terughoudendheid afgesproken met betrekking tot aanpassingen? Hè, om eerst het traject van de inzagelegging te doorlopen? Of is iedereen toch wel vrij om toch nog aanpassingen te doen? En als wij met z'n allen eens zijn met aanpassingen, hoe wordt dat dan verwerkt en afgestemd met de andere gemeenten? Maar ik neem aan dat de gedeputeerde daar wel iets over kan vertellen.
Gedeputeerde Stuyvesberg, aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, bijna alle partijen hebben een plasje erover gedaan, als ik dat zo plastisch mag uitdrukken. Het is zo dat wij deze stukken met de drie gemeenten gezamenlijk tot stand hebben laten komen. De drie gemeenten en PS krijgen het nagenoeg op hetzelfde tijdstip aangeleverd met het verzoek of dit inspraakrijp is, in de wetenschap dat we er daarna met elkaar, met een nota van wijziging eventueel, over gaan praten. En dan kunt u uw verhaal doen of dit het stuk is wat u wil en wat we uiteindelijk in de Staten dan ook vaststellen. Dus ook de drie gemeenten gaan op dezelfde wijze met deze stukken om. Dat betekent niet dat u buitenspel gezet wordt, mevrouw van de Partij van de Dieren, waar ik het bordje niet van kan lezen. Nee. Vestering. Daar is geen zins de bedoeling om u buitenspel te zetten. En het is juridisch zo, als we het daarover hebben, dat GS niet verplicht is om het stuk aan u voor te leggen, maar het kan gewoon zonder meer in de inspraak worden ingebracht. Ik ga niet zeggen, het is een geste naar u om er iets van te vinden. Dat vind ik veel te ver gaan en die kant wil ik ook helemaal niet op. Maar als u zegt juridisch zijn we niet verplicht als gedeputeerde staten om dat aan de commissie voor te leggen. Dan kunnen we de zienswijze gewoon laten plaatsvinden. Daarna komen we en dan wordt het stuk eventueel aangepast met de bedenkingen vanuit de commissie. Maar ja, zo zijn de regels. Heer De Reus, wat u aanhaalt, dat is ook een dilemma bij dit stuk. En wanneer we dat met de drie gemeenten en de provincie zo zouden doen, zouden we een dusdanige vertraging oplopen dat het voor ons niet eenvoudig is om in het gebied als een betrouwbare overheid over te komen. Want laten we wel wezen, hier is al een hele lange tijd aan gewerkt. U heeft uw kaders meegegeven. En naar mijn beste weten zijn die kaders ook verwerkt in de stukken zoals die aan u voorliggen. Dus daar kan het niet aan liggen. Natuurlijk kunt u het net iets anders willen hebben en dat mag u meegeven. En dat wordt ook serieus bekeken en behandeld. En daarna, na de tervisielegging, zal dat ook in uw commissie verder worden doorgesproken. En dan komen we uiteindelijk tot een definitief plan. Dank u wel.
Ik geef een gelegenheid tot een tweede ronde over de procedure. De heer De Reus zat al een tijdje te poppelen.
Ja, voorzitter, los van het goede overleg met de gemeentes, wat op zich ontzettend belangrijk is, want die hebben we ook nodig hierbij, is het een bevoegdheid van provinciale staten en van GS om uiteindelijk deze partiële herziening vast te stellen. En ik concludeer dat als wij betrouwbare overheid willen zijn en we willen helderheid naar de burgers scheppen, dat je niet tegen de bevolking van Flevoland moet zeggen van, nou, u krijgt een stuk voor ogen, daar kunt u op reageren, maar na afloop gaat de Staten zijn eigen gang en het kan anders worden dan het stuk wat u gelezen hebt. Waar maakt dan in vredesnaam iemand nog een inspraak of bezwaar of heeft zwaarwegende punten tegen. Want hij weet niet wat er uiteindelijk uitkomt. En ik zal één voorbeeld geven in het stuk. We hebben als Staten in de vorige periode een heel helder besluit genomen in het kader van opschalen en saneren. En dat was even vrij vertaald in Jip en Janneke taal. 2 molens eruit, 1 terug met 4 keer zoveel capaciteit. En daardoor heb je een verdubbeling van de capaciteit met de helft aan de windmolens. En dan zouden Zuidlop en Stern, et cetera, zou niet meedoen en de NOP. En dat betekende, toen is er een nulmeting geweest en toen kwamen we op 598 molens, 600 molens. Gedeeld door 2 is 300 molens met een capaciteit van maximaal 4, soms zie je weer 3, 3,5, wordt bij elkaar 1200 en dan komen we ver boven die 1390, maar dat is dan een meevallen. Maar wat lees ik nu in het stuk? De sanering van 2 naar 1 wordt losgelaten. Dat is strijdig met een statenbesluit wat we genomen hebben. Er staat nu, ach, we zien wel waar we op uitkomen. Dat staat er letterlijk in. Dat kan niet waar zijn. En dat leggen wij dus ter inzage, terwijl wij een statenbesluit hebben genomen. Het is van 2 naar 1 met een verviervoudiging van de capaciteit. En nu staat er, we zien wel waar we op uitkomen. Dat kan toch niet, voorzitter? En zo zijn er een aantal van dat soort elementen. Daar zijn we nooit als Staten bij betrokken geweest. Niet door de huidige, maar ook niet door de vorige portefeuille. En ik kijk nu gewoon even naar GS in algemene zin. Als deze fundamenten zijn losgelaten uit de besluitvorming van de vorige staten, dan hadden wij dat moeten weten en had er een oplegnota moeten liggen van dit zijn de besluiten die je hebt genomen en die passen we niet meer toe, we gaan het anders doen. En nou moeten we het uit de stukken halen. En als het stuk terugkomt en iedereen zegt joegij, het is allemaal fantastisch en wij gaan vervolgens als Staten zeggen we gaan toch weer anders doen, dan kom je verkeerd over bij de burger. Dus ik heb liever aan de voorkant die heldere voorwaarden dan aan de achterkant. En dit is maar één voorbeeld in het stuk waarvan ik zeg dat is strijdig met de besluiten van de Staten van de vorige periode. En dat is nog steeds een geldig Statenbesluit.
De heer Stuyvesant.
Ja, voorzitter. Dat het zo stellig is, dat betwijfel ik. Wij kennen de beleidsregel sanering en opschaling. Die hebben we in 2008, 2009 hebben die vastgesteld. Daar is het uitgangspunt dat de molens, de bestaande molens, die niet in het huidige plan passen, dat die worden gesaneerd en dat er in principe 2 molens, een nieuwe molen met een dubbele capaciteit voorkomt. Nou, dat is ook het uitgangspunt wat nu in dit stuk wordt gehanteerd. Dat met een schaartje te kniepen is, daar blijf ik even vanaf. Want u heeft ook kunnen lezen dat we nog een aantal jaren het dubbeldraaien mogelijk maken om het ook aantrekkelijk te maken voor de mensen om mee te doen. En uiteindelijk zullen wij rond die 300 molens uitkomen.
Voorzitter, de portefeuillehouder daagt mij uit. Op pagina 6 van 14 staat...
Voorzitter, even een ordevraag, want we gaan nu heel erg op de inhoud in. Ik had nog een vraag over de procedure.
Ik vind dit ook nog steeds procedure.
Nou, dit gaat echt op de inhoud in, voorzitter, met alle respect.
Ik zal de procedure houden en wat minder op de inhoud, als ik mag, voorzitter.
Ja, kort.
De portefeuillehouder nuanceert het, maar er staat nu letterlijk in die zin. Voor de opgave wordt niet meer uitgegaan van 50% minder molens, inclusief de grote parken. Uitgaan wordt van meer energie met minder molens en de opgave is niet meer gekoppeld aan het totaal van windvermogen. Dat is strijdig met de besluitvorming van de Staten. Daar zijn we niet over geïnformeerd en we moeten dat hier lezen. En dat betekent dat het totaal is losgekoppeld. En dat kan niet, dat wil ik niet ter visie leggen. Want wij gaan aan het eind, als het aan onze fractie ligt, het oude Statenbesluit nog een keer vaststellen. En dan komt er weer in te staan van 2 naar 1 met 4 capaciteit. En wat er nu staat is een wezenlijke andere. Dat is anders dan in het vorige stuk, want ik heb het vorige stuk erbij gepakt. Het is op een aantal alinea's fundamenteel gewijzigd. Dat kan, maar dat moet je niet zo ter visie leggen, zonder dat wij er een uitspraak over kunnen doen. En we hebben er wel meer, maar in de kader van de procedure. Dit is een voorbeeld waarbij een stuk wijzigt, zonder dat wij daar dus blijkbaar inspraak in hebben. Dat vind ik echt een probleem, dat meen ik.
Dit was een voorbeeld van... ter ondersteuning van het verhaal over de procedure wie nog meer. Ik zag de heer Laagland 50.
Ja, dank u wel, voorzitter. Waar de heer De Reus van binnen naar binnen kijkt, kijk ik ook graag van binnen naar buiten naar de kiezer. Stel nou, en ik overdrijf het even om het voorbeeld duidelijk te maken. Stel nou dat wij gaan besluiten om alle windmolens straks na de inspraakprocedure, om alle windmolens in het Markermeer neer te zetten. Denkt u dan niet dat daar burgers ook graag bezwaar tegen hadden willen maken of een visie over hadden willen neerleggen?
Ik ga nu toch eerst weer even het rijtje.
Ja.
Mevrouw Vestering en dan mevrouw Vestering.
Dank u wel.
Bedrijf voor de dieren.
Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed voorbeeld wat u geeft van 50+. Ik vraag mij af, als we straks een inspraakperiode hebben en wij daarna ons oordeel kunnen geven en het stuk wordt mogelijk aangepast, of dan de burgers weer kans krijgen om inspraak te geven.
Dank u wel voor uw vraag. Ik zag de heer Pels eerst.
Ja, voorzitter, ik vind het toch wel goed om dit even scherp met elkaar uit te spreken. Want ik hoorde de gedeputeerde ook zeggen, ja, het is een bevoegdheid van het college om het stuk ter inspraak te brengen. Dat betekent dus feitelijk dat wat wij hier vanavond bespreken heeft geen opschortende werking voor die inspraak. Dus die gaat gewoon verder, inclusief de opmerkingen die de heer De Reus net maakte. Dus volgens mij gaat het stuk gewoon, want u heeft, ik zag ook al een behoorlijk strakke planning achter in de stukken zitten. Dus dit stuk, zoals het nu opgeschreven is, gaat dus ter inzage. Wat ik me ook nog afvroeg, want het is een stuk van de provincie, neem ik aan. En dat is een vraag aan de gedeputeerden. Of de gemeenten hier ook al besluitvorming over hebben. Of dat wel nodig is eigenlijk. En of ze hier ook besluitvorming over hebben gedaan. Of dat nog volgt.
De heer Jansen, PVV.
Ja, ik zou graag misschien een hypothetische vraag willen stellen. Wat gebeurt er nou als wij dit stuk niet inspraakrijp verklaren?
Nog meer vragen, de heer Van Sloten, CDA.
Ja, voorzitter, eigenlijk twee vragen, procedureel. De eerste vraag is, gedeputeerden zei net dat het ook wel een verantwoordelijkheid voor GS kan zijn om dit ter inzage te leggen. Dus is het dan zo dat als wij hier als commissie vanavond aangeven dat wij moeite hebben met de te volgen procedure, dat GS dan vervolgens kan zeggen, nou ja, jammer dat jullie dat vinden, maar het is onze verantwoordelijkheid, dus wij leggen het alsnog ter inzage. En de tweede vraag is, er is dus geen enkele mogelijkheid meer om deze plannen zoals ze nu voorliggen, om die te kunnen wijzigen voordat ze ter inzage worden gelegd.
Mevrouw Hoekstra, SP.
Volgens mij, het is best lastig. Maar volgens mij heeft gedeputeerde aangegeven dat wanneer de zienswijden worden ingediend kunnen worden, wij als fracties onze bedenkingen aan kunnen leveren. En dat wordt dan meegenomen in de eventuele wijziging. Dus anders moet je de procedure voor de tweede keer lopen. Of heb ik dat verkeerd?
Meer reacties in tweede ronde. De heer Vermeulen, D6.
Even de hypothetische situatie zoals meneer Van Sloten dat noemde. Stel dat wij nu zeggen van na uitgebreide behandeling, ja, we vinden het nog niet scherp genoeg. U gaat door met de zienswijzers. Ja, de kans is groot dat op dat soort punten dus geen verandering dan wordt teweeggebracht. Dan komt het in Provinciaal Staten en dan gaan we het afkeuren. Dus dan gaat de hele circus weer opnieuw beginnen. Dus hoe gaat u daar nou mee om? Dus ik vraag me af of we niet beter nu maar gewoon eens kunnen gaan inventariseren waar eigenlijk de grote bedenkingen van alle fracties liggen. Gewoon dus het stuk in behandeling nemen. Dan weten we waar we het over hebben, waar de knelpunten zitten. En dan ter afsluiting een conclusie trekken. Of het wel door kan of niet door kan.
Ik heb niet de indruk dat dat de oplossing brengt. Ik denk dat we eerst even in, laten we zeggen, een werkbare situatie met elkaar moeten afspreken. Zijn er nog andere vragen? Dan geef ik de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, ik wil daar toch wel even op reageren op de opmerking die u maakt. Ik voel ook wel wat de heer Vermeulen zegt. U zegt wel, ja, dat is geen werkbare oplossing, maar we kunnen nu, ik ga nu aan de vogel geen afspraken maken, nog los van de discussie die we hier in deze Statencommissie nu hebben.
Dan de heer Stuivenberg.
Ja, voorzitter, het wordt niet gemakkelijk gemaakt, maar dus ook, dat hoeft ook niet. Heer De Reus, als u naar het algemene deel kijkt, deel A, op bladzijde 4, dan ziet u bij landschap, ziet u staan dat we nu 600 turbines hebben en dat dat ongeveer teruggaat naar 300 turbines. In deel A, het algemene deel, op bladzijde 4. Wat zeg
je? Voorzitter, er staat.
Heer Simonsen.
Er staat 50% minder molens van alle windmolens, inclusief de grote parken. Kijk, en dat klopt wel, want daar hebben wij geen afspraak over, maar van die grote parken die later zijn gerealiseerd, die blijven bestaan. Kijk, en als ik kijk naar het ontwerp, dat andere plan, daar staat het heel zuiver in beschreven. Hier kun je misschien je bedenking mee hebben, maar dit is volgens mij wel op de goede manier uit te leggen.
Mag ik antwoorden?
Nou, ik zit eigenlijk te twijfelen. We zijn met een discussie bezig die eigenlijk naar voorbeelden gaat die ik niet echt zinvol vind, want die hoorden op een ander moment, namelijk de inhoudelijke behandeling van het stuk. Ja. We zijn nog steeds wat mij betreft met de procedure bezig. En ik wil samen met u zoeken naar een modus om dit stuk te behandelen en verder mee te gaan. Daar ben ik naar op zoek.
Ik snap wat de heer Simonsen zegt. Als je hem zo zou willen lezen, dan zou je hem zo kunnen begrijpen. Maar als wij een heel helder besluit nemen, dat wij zeggen ten opzichte van de nulmeting is het van 2 naar 1, 50% exclusief de grote parken. Dat was het besluit. Waarom staat het er dan nou niet? Waarom staat het er dan nu anders? Nu kan ik er alles in lezen, nu kan het elke uitkomst krijgen. Dus waarom hebben we de oude formules niet overgenomen?
Voorzitter.
Dus, en zo zitten er meer van dat soort dingetjes in.
Ik geef het nog even gehoord aan de heer Stuivenberg.
Ja, ik zit in het stuk wat vastgesteld is door gedeputeerde staat op 10 december 2013. Waarin gesproken wordt over landschap op bladzijde 4. En daar wordt toch heel duidelijk aangegeven dat we van 600 naar 300 molens teruggaan. En dat is de afspraak die wij met u hebben gemaakt. Dus als dat niet in het stuk duidelijk naar voren komt, dan is dat in ieder geval de intentie van gedeputeerde staten om op deze wijze de sanering en opschaling te laten plaatsvinden. Als ik naar de heer Laagland ga, wij hebben heel duidelijk de afspraak dat wij met onze opgave zoals we die hebben gekregen en hebben aanvaard van de minister van Economische Zaken, 1390,5 megawatt op land. Vandaar ook dat het regioplan wind op land niet verplaatst kan worden naar het Markermeer of een ander waterachtig gebied.
Het was maar even een voorbeeld, voorzitter.
Jawel, maar mevrouw Vestering ging daar ook zo op in, alsof dat je dat zomaar kan doen. Wij achten onszelf een betrouwbare overheid en daar willen we ook alles aan doen. En die betrouwbaarheid moet er ook van afstralen als we met deze plannen bezig zijn, waarbij al ontzettend veel energie in bijvoorbeeld de Zuidlop is gestopt om mensen zover te krijgen, want het zal een heks en een duivels dilemma zijn om echt alle agrariërs en degene die molens hebben op het plan te krijgen en ook daadwerkelijk in 2020 aan onze verplichtingen voldoen. En dan kom ik bij de heer Van Sloten. Ja, in het ergste geval zou het kunnen zijn dat GS ervoor kiest om de tervisielegging gewoon door te laten gaan.
Wie is de gelegenheid om alle vragenstellers te beantwoorden?
Nou, mag ik een voorstel van orde doen, voorzitter?
Ja.
Kijk, we zijn eigenlijk nu toch al bezig met een deel van het bespreken van al deze voorstellen zelf. Inhoudelijk gezien, tenminste dat is wat ik hier ook proef, inhoudelijk gezien denk ik niet dat deze plannen zoveel bezwaren opleveren bij ons als commissie, dat we, of in ieder geval bij ons als CDA, dat dit niet ter inzage zou kunnen worden gelegd. Procedureel gezien zitten er wel wat haken en ogen aan. Want het is een wat vreemde volgorde om eerst iets ter inzage te leggen en daarna pas als staten daar die oordeel over te geven. De vraag is dus, wat laten wij zwaarder wegen? De procedurele bezwaren of de inhoudelijke bezwaren? Wat het CDA betreft zijn de inhoudelijke opmerking die wij hebben niet van die aard dat wij nu zeggen je zou de procedure helemaal moeten omgooien of moeten vertragen. Dat is ons voorstel om de ter inzagelegging gewoon voor te laten gaan. En ja, ik ben benieuwd wat de rest van de commissie daarvan vindt. En dat we dan na de ter inzagelegging, dat zal in het voorjaar zijn waarschijnlijk, als staten onze oordelen mogen geven. Dat zou ons voorstel zijn.
Dank voor uw mening. Ik zit toch even achter te checken van zijn alle vragen beantwoord? Zijn alle vragen beantwoord? Dat is kennelijk zo. Dan ligt er een voorstel om toch eerst inhoudelijk het stuk te behandelen.
Voorzitter, ik had nog een vraag over wat de gemeenten hierover besloten hebben. Of ze iets besloten hebben in dit stadium.
Nou, ter uitspraak. Nog beantwoord worden?
Nou, die had ik net al gesteld, voorzitter.
Jawel, maar ik heb u net naar u allemaal gekeken van zijn uw vragen beantwoord?
Voorzitter.
Ja, de heer Boshuizen.
Ik wilde slechts de opmerking maken dat ik me graag aansluit bij de opmerking van de heer Van Sloten.
Ja, maar ik ben druk bezig om enige sturing in dit proces te geven. Dus ik eerst alle vragen en die vraag is voor de heer Stuyvesant.
Ja, voorzitter, naar de vraag van de heer Pels, in de drie gemeenteraden en in de Staten worden op dezelfde wijze de procedure gevolgd. Dat kan ook niet anders, want anders dan zou ik hier een broodje aap aan u aan het verkopen zijn van u kunt nu geen bedenkingen doen, dat kunt u straks wel, want we komen terug in de commissie, niet direct in de Staten, maar in de commissie, en dan mag u een plasje doen en dan zeg ik tegen u, ah, jammer hoor, maar dat had u eerder moeten doen. En daar heb ik vooraf al van gezegd dat ik niet van dat genre ben, en daar mag u mij ook aan houden. Het gaat nu om gelijke behandeling, zowel in de drie gemeenten als in de Staten. En wij nemen graag uw bedenkingen mee, zodat we die in het vervolgtraject, nog voordat we opnieuw bij u in de Staten komen of in de commissie komen, dit verder uit kunnen werken. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Stuyvesant. Ik ga proberen enigszins te structureren. Ik stel vast dat er een overwegend gedeelte gevoel is van ja, dit is niet de door ons gewenste procedure. Ik stel ook vast dat dit gewoon extra complex is, omdat we ook te maken hebben met niet alleen onze provinciale bemoeienis hiermee, maar ook de bemoeienis van een tweetal gemeentes. Dat maakt de behandeling in zijn totaliteit complex. En ik stel voor dat we toch overgaan tot inhoudelijke behandeling van dit stuk. Er zijn een aantal suggesties gegeven, ook door de heer Stuyvesant, hoe de dingen die u zometeen te bedden brengt, meegenomen gaan worden. Dus als we nu eerst inventariseren van hoe liggen de meningen, dan kunnen we daarna met elkaar bepalen van en hoe gaan we hier verder mee om. Is dat een werkbare oplossing, commissie? Ik zie.
Nou, voorzitter.
De heer.
Op zich is dat een werkbare oplossing. Alleen, ik denk wel dat we van tevoren dan wel duidelijk moeten hebben wat er met onze opmerking die wij zo dadelijk gaan maken, wordt gedaan. Wij moeten, neem ik aan, niet de illusie hebben dat de opmerkingen die vanavond hier gemaakt worden, nog eens meegenomen worden in het voorstel zoals het nu voor ligt.
Voorzitter.
Heer Miske.
Ik bedien de knop ook maar, dat werkt beter als mijn hand opsteken, merk ik.
Nee, ik was je niet vergeten.
Ah, oké. Als wij zeg maar nu ons zegje gaan doen en die worden meegenomen en schriftelijk beantwoord, dan kunnen we toch net zo goed onze opmerkingen schriftelijk versturen. Dan kunnen we door naar het volgende agendapunt. En dan vindt het inhoudelijk debat wel na begin volgend jaar plaats. Anders doen we twee keer misschien een beetje hetzelfde.
De heer Stuyvesant werd net ingefluisterd. Wellicht dat daar een oplossing ligt.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we willen uw inbreng zeker niet tekort doen. En we zijn bereid, en dat is uw bedenkingen, wensen en bedenkingen te noteren en die als bijlage bij de tervisielegging in te brengen. Daarmee wijzigen we het stuk niet, maar hebben we het vastliggen zodat degene die zienswijzers willen inbrengen ook kennis kunnen dragen van de bedenkingen en wensen van de fracties. En na afloop, na die procedure, krijgen we de totale verwerking. En na die verwerking kom ik bij u terug in de commissie.
Het is een onorthodoxe oplossing, maar we moeten wel hier uit deze discussie komen. Dus
voorzitter, volgens mij moeten we dat niet doen.
Nee.
Ik stel het volgende voor. Ik heb heel goed naar de heer Van Sloten geluisterd. Er zijn twee opties. Of wij brengen onze punten in, kijken hoe het gevoelen is van de meerderheid in de Staten uiteindelijk. En het stuk wordt daarop aangepast en dan gaat het ter visie. Dat is de oplossing 1. De portefeuillehouder wil dat niet. Dan is er maar één andere oplossing. Dat is volgens mij heel simpel. We gaan door, conform de heer Miske, naar het volgende agendapunt. En GS gaat het gewoon inbrengen. Want je kan even over, ook in richting de heer Laagland. Ik denk niet van binnen naar binnen, ik denk juist van binnen naar buiten. Want ik zei, hoe kunnen we het aan de burger verkopen? We kunnen niet aan de burger verkopen dat er een stuk gaat, ter visie, waarin staat, de SP vindt dit, de VVD vindt dat, de CDA vindt dat. En dan moeten ze maar gokken van, oh, wat zou dat dan gaan betekenen voor het definitieve stuk? Volgens mij moet je dan gewoon het stuk op deze manier doen. En dan gaan wij allemaal wel ons eigen bedenkingen en zienswijzes indienen. En dan is alleen de burger misschien wel verrast als straks de staten besluiten tot een aantal fundamentele wijzigingen in het stuk. En zeggen ze, hé, dat komt toch helemaal niet uit de zienswijzes van de burgers en de gemeentes? Nee, dat komt door de meerderheid van de staten. Dan moet het maar op die manier, dan volg ik de heer Sloten, maar ik vind het niet fijn.
Voorzitter.
De heer Laagland als eerste.
Sorry. Voorzitter, je hoeft niet per se erbij te zetten van dit komt van het CDA en dit komt van de VVD. Je kunt zeggen van provinciale staten hebben op die en die punten hebben die nog dat en dat aan aanvulling. En op die en die punten en dat aanvulling kan de burger dan vervolgens zijn visie geven.
Mevrouw Hoekstra.
Nou ja, ja misschien mag ik het zo niet zeggen. Hoor. Het verbaast me dat we hier bijna drie kwartier over kunnen praten. En volgens mij was het voorstel wat de gedeputeerde in eerste instantie deed nog steeds wat meneer Miske eigenlijk zegt van we mogen bedenken en wensen en bedenkingen inleveren. Dat was ook wat er volgens mij helemaal aan het begin van de procedure gezegd is. En volgens mij lijkt dat me prima om dat te gaan doen. En over naar het volgende.
Wie kan dan weer het woord geven? De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, de ChristenUnie is wel van mening dat we niet direct overgaan naar het volgende agendapunt. Want de ChristenUnie ziet ook in het stuk een aantal inconsequenties. In de zin van dat er dingen niet kloppen. En daar willen we toch wel graag even duidelijkheid over hebben van de gedeputeerden.
De heer Pels. De heer Boutkan.
Ja, voorzitter. Toch even een nieuwsgierige vraag. Want gehoord de gedeputeerde, vraag ik me af, waarom legt hij het eigenlijk dan op deze wijze aan ons voor? Want hij hoeft het niet te doen. Hij kan zonder ons gewoon de inspraak rondom. Maar waarom doet u dit dan eigenlijk? Is het alleen maar een soort geste van goed gebaar van nou, kijk eens hoe goed ik ben? Maar wat u zegt, ja, dat kunnen we nou toch niet meer behandelen, want ik zit gebonden aan drie gemeentes en allerlei belangengroeperingen. Waarom legt u dit nou eigenlijk aan ons voor? Is de vraag.
Nog andere opmerkingen? Dan als uw voorzitter ga ik me toch permitteren dat de oplossing die de heer De Reus aangeeft, denk ik, juridisch gezien, et cetera, wel de meest zuivere is, denk ik. Ik zit even links en rechts naar de deskundige te kijken. Maar dat is
nou, voorzitter, de heer De Reus gaf twee opties, dus welke van de twee bedoelt?
Nou, de eerste werd al hoofdschuddend door de gedeputeerde afgewezen. En de tweede was schriftelijk. Dat betekent dat je qua vorm eigenlijk in dezelfde positie komt. Tenminste, zo begrijp ik het, maar ik ben geen deskundige als andere insprekers. En dat je ook op dezelfde manier meegenomen kan worden. En het ook verklaarbaar is later als je keuzes maakt. Geeft Duifberg.
Ja, voorzitter, waarom leggen we dit voor? Omdat wij u graag willen betrekken. Alleen, en dat is de beperking die er gelijk bij is, dat er op dit moment geen inhoudelijke wijziging vanwege de procedure kan plaatsvinden. En dat, ja, ik begrijp dat dat teleurstellend is. En dat is zeker niet omdat ik wil laten zien hoe goed ik ben, want dat is helemaal niet aan de orde. Ik zit hier namens het college en u weet alle drommels goed hoe lang en wie hier allemaal aan gewerkt hebben. En daar heb ik het minste aan toe bijgedragen, maar dat terzijde. Kijk, als er echt flagrante fouten in staan, dingen in staan die niet waar zijn, dan moeten we die boven water halen. En dan hoor ik ze graag. En nogmaals, het aanbod kan zijn dat het in een bijlage en dan niet gerubriceerd naar partij, maar gewoon als onderdeel van. En dat u daar later in de commissie op terug kan komen met uw eigen zienswijze. Daar sta ik nog steeds voor open. En dat zou ook niet op gespannen voet staan met hetgeen wat de heer De Reus naar voren brengt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Als we nu eens gaan proberen om... heel kort, want ik wil eigenlijk concluderen.
Nou, ik heb eigenlijk een voorstel voor orde, voorzitter. Om even te kort te schorsen.
Had ik al eerder aan gedacht, maar dat is, dat is een goeie. Laten we even schorsen en even een kop koffie pakken en even met elkaar overleggen. De heer Van Sloten heeft de schorsing aangevraagd, dus die krijgt als eerste het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag het volgende voorstellen. Kijk, puur formeel ligt de vraag voor of dit stuk inspraakrijp is. Dat is een technische vraag. Nou, ik denk dat dat je daar met ja op kunt antwoorden. Vervolgens stellen wij voor om die inzagetermijn gewoon van start te laten gaan, zoals gepland, geloof 21 oktober. Na afloop van die termijn vragen we van GS om met een overzicht te komen of een stuk te komen waarin alle zienswijzen die zijn ingediend, om die daarin te vervatten. En die vervolgens in de commissie voor te leggen, zodat wij daarover kunnen spreken. Inhoudelijk op dat moment.
De heer Stuyvenberg.
Voorzitter, ik vind dat een hele goede geste van de heer Van Sloten. Ik omarm deze. En met deze omarming roep ik toch ook weer op van, mocht u in de tussenliggende periode vanuit uw fractie dingen hebben waarmee wij ons voordeel kunnen doen, schroom niet. En die zullen wij ook actief communiceren op de website en bij de inspraakavonden. Maar ik omarm het voorstel van de heer Van Sloten.
Wie? De heer Balkan, PVV.
Ja, voorstel, dit is nou echt weer zo'n polderoplossing verzonnen op de gang tijdens de schorsing. Alle begrip natuurlijk voor de coalitiepartijen om er zo uit te komen. Maar wat de PVV betreft gaan wij niet akkoord met deze oplossing. Vinden wij het ook niet inspraakrijp. en vinden het gewoon een gedrocht wat nu naar buiten gaat.
Daar nemen we nota van. De heer Hofstra, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. De ChristenUnie is wel benieuwd richting de heer Van Sloten wat dan de doelstelling is van die bespreking dan met al die punten die er zijn ingebracht in uw voorstel. U zegt, dan moet hij hier terugkomen. Maar wat gaan we er dan mee doen? Nu weer kennis van nemen zoals we nu ongeveer doen?
De heer Van Sloten.
Is die vraag voor mij of voor de gedeputeerde?
Nee.
Nou, het lijkt mij duidelijk, voorzitter, dat wanneer wij er in de commissie dan over spreken, dat wij allemaal onze mening en onze oordelen mogen geven over datgene, niet alleen wat er is ingebracht, maar natuurlijk ook over het plan. Want dan zit je wel tegen het moment aan van besluitneming.
En als ik het goed begrijp, dan behelst uw voorstel dat we nu het stuk inhoudelijk niet bespreken. Klopt dat? Daar kunnen we met z'n allen mee leven. Ik zit even schuin naar meneer Hofstra te kijken, want die had nog wel een verduidelijkende vraag. Dat neem aan dat we daar nog wel heel kort even gelegenheid voor hebben. En dat we het stuk dus niet bespreken, maar conform de procedure die de heer Van Sloten heeft voorgesteld, gaan handelen.
Ja goed, voorzitter. Wat mij opvalt in het stuk, en dat wil ik toch ook wel graag even ook hier benoemen en ook richting portefeuille, want wij weten als ChristenUnie nu eigenlijk niet waar we aan toe zijn. Als voorbeeld bijvoorbeeld inderdaad de uitzondering Houtripdijk. Die wordt in sommige bijlagen wordt die wel opgenomen bij het aandachtstreepje. In agendapunt bijlage 4 van de stukken wordt het wel genoemd bij het laadstreepje. Maar op andere plekken wordt het weer niet genoemd. En toch willen wij toch wel graag horen van de portefeuillehouder of voormalig deelgebied 5, de Houtripdijk, daadwerkelijk buiten de opschalings- en saneringsopgave valt. Omdat daar een inconsistentie zit in de stukken.
Kunt u daar kort duidelijkheid over geven?
Ik kan daar zeker duidelijkheid in geven. Het is op geen enkele wijze de bedoeling om de Houtripdijk in het regioplan wind op land mee te nemen. Het staat er als zoekgebied en dat hebben we in de tijd bij de Rijksstructuurvisie Wind op Land, hebben we dat ook meegegeven. Daar blijft het staan, maar wij nemen het niet mee in het regioplan. Wij nemen het niet mee in het regioplan. Dat is ook een nadrukkelijke wens van de vorige staten geweest.
Voorzitter, dank u wel voor de beantwoording van de gedeputeerde. Ik wil de gedeputeerde nog ook wat meegeven dat in de stukken die wij ontvangen hebben nog allerlei wijzigingsvoorstellen allemaal aangegeven staan in kleurtjes en doorgestreept en al. Het lijkt me niet verstandig om dat op deze manier naar buiten te brengen. Het zou zeer onprofessioneel zijn volgens mij. En als laatste zouden we toch echt wel willen weten in hoeverre de financiële onderbouwing, want als we ook even kijken naar de mededeling die uw voorganger, de heer Gijsbers, in maart heeft gedaan. Daar stond ook onder andere in over de financiële onderbouwing van het plan. Wij zien daar nu nog niet heel veel van terug. Over, met betrekking tot welke gemeente waarvoor verantwoordelijk is, welke inkomsten, welke baten, wie moet betalen. Ik neem aan dat hij dat in een latere fase verder uitwerkt.
De heer Stuyvesant.
Nou, voorzitter, het is allereerst de bedoeling dat we tot een gezamenlijk regioplan komen. Dan is er duidelijk, planologisch is er duidelijkheid over de plaatsing van molens waar het in Flevoland mogelijk is. Daarmee snijden we het mes aan twee kanten. Aan de ene kant proberen we ruimtelijk gezien het landschap fraaier te maken. Door de molens die nu her en der staan weer in mooie lijnen te krijgen. En ten tweede daarmee halen we ook de doelstelling waarvoor we onze handtekening gezet hebben bij de heer Kamp om 1390,5 megawatt te realiseren. Dus dat is de insteek van het regioplan en niet meer en niet minder. En met de windverenigingen wordt vervolgens, maar dat komt uit die windverenigingen zelf, wordt er overlegd en gedeeld en gewield om tot de realisatie van het een en ander te komen. Dat is geen provinciale taak.
Dank u wel.
Voorzitter.
Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid vindt het toch wel een beetje een vreemde gang van zaken. Op hoofdlijnen steunen wij best de gedachten die achter deze regiovisie zit, het regioplan. En dan heb ik het over de hoofdlijnen van beleid. Maar het stuk roept bij ons ook nog heel veel vraagtekens op die andere partijen ook al hebben opgeworpen. Als het gaat over de economische haalbaarheid. Hoe haalbaar is het dan om met dit plan die doelstelling te halen? De haalbaarheid in tijd. Er spelen nog allerlei andere kwesties. De inpasbaarheid rondom de luchthaven, natuur, geluidsoverlast, licht. Nou, er zijn best nog heel veel haken en ogen. In feite zou je kunnen zeggen, dit stuk is wat ons betreft nog niet voldragen. En die zou je om die reden ook niet in deze vorm in de inspraak moeten brengen. En ja, ik hoor eigenlijk de VVD als eerste hetzelfde zeggen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe die daar dan tegenaan kijken. Wat ons betreft, voorzitter, is dit niet inspraakrijp.
Daarna de heer Laagland, 50+.
Ja, dank u wel. Ik wil even nog graag een vraag aan de heer Stuyvenberg stellen. De heer Stuyvenberg zegt, als ik hem goed begrijp, de Enkhuizerdijk, dat is dan de dijk Enkhuizen-Lelystad, neem ik aan, ga ik niet meenemen in het land, in het regioplan land. Ik heb begrepen uit doorgaans wel ingelichte bronnen dat die Enkhuizerdijk juist met het ministerie is afgesproken om te voorkomen dat het ministerie molens in het Markermeer gaat plaatsen. Stel nou dat wij, ondanks al onze goede voornemens, het landverhaal niet gaan halen. Ik neem aan dat dan wel die Markerdijk mee gaat, of die Enkhuizerdijk mee gaat lopen. Ondanks dat het niet in het plan, regioplan Wind is opgenomen, zegt u.
Ik doe eerst een rondje van alle mensen die hun vinger hebben opgestoken. Mevrouw Vestering, Partij van de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik reageer even op de vraag van de heer Hofstra van de ChristenUnie. En het antwoord van de gedeputeerde daarop over het regioplan en de locatiekeuze voor de Houtrupdijk. Want wij zien juist wel in het regioplan staan dat de mogelijkheid er is om gebruik te maken van de Houtrupdijk. Tussen 2020 en 2025. Dus we zouden eigenlijk dan een toezegging willen vragen van de gedeputeerde of het daadwerkelijk zo is dat ook in die periode 2020-2025 de Houtrupdijk vrijwaard blijft van windmolens.
VVD.
Ja, heel kort, voorzitter. Ook naar aanleiding van de vraag van de heer Pels. Ik heb gezegd wat ik te zeggen heb. Ik heb gezegd heel helder wat ik over de procedure vind en hoe het wat mij betreft zou moeten. Ik snap dat er een tijdsdruk is. Als wij inhoudelijk in de commissie en de portefeuillehouder heeft dat toegezegd, uitgebreid kunnen praten naar aanleiding van de tervisielegging, de inzage en de reacties, dan kunnen wij alsnog onze reacties meenemen. Wat ik wel belangrijk vind in aanvulling op de heer Hofstra, vlak voordat hij weer begon stond ik nog even met de portefeuillehouder te praten. Hij citeerde uit één stuk, ik citeerde uit een ander stuk over dezelfde problematiek en het staat er verschillend opgeschreven, het is verschillend interpretabel. En dat kan niet zo zijn als een partiële herziening afwijkt qua teksten van het ontwerp regioplan en op een aantal fundamentele punten, dan moet dat gewoon in lijn gebracht worden, want dat werkt anders niet. Je kan het namelijk op verschillende manieren interpreteren. Dus daar roep ik wel even de portefeuillehouder toe op. Zorg dat de stukken met elkaar in overeenstemming zijn, zodat er geen onduidelijkheid is. En dan zien we elkaar bij een commissie ergens over een paar maanden, volgens mij, met een inhoudelijke bespreking. En dan moet het maar op deze manier. Maar ik zou zeggen, liever voortaan op de goede manier. Waarvan ik denk dat dat de goede is in ieder geval.
De heer Stuyvenberg.
Voorzitter, laat ik beginnen met de Markerwaarddijk of de Houtrupdijk. De Markerwaarddijk of Houtrupdijk, net hoe je hem wil noemen, die is opgenomen in de structuurvisie, Rijksstructuurvisie Wind. Daar hebben we hem als zoekgebied. Dat hebben we in de tijd heel bewust als staten gedaan. Dat hebben uw staten gedaan. En daar is toen uitgesproken, en als het anders komt te liggen, dan moeten we dat ook vaststellen, want dan ben ik met een verkeerde boodschap op pad gestuurd, dat het zo is van die 1390 megawatt, die gaan wij in de badkuip, dus op land gaan we die realiseren. En dat kan ook gemakkelijk, daar hebben we de Houtripdijk niet voor nodig, of de Markenwaaidijk, maar daarmee, mevrouw Vestering, is het niet zo dat ik u kan garanderen dat die ook niet gebruikt zal worden. Want het is zoekgebied en het blijft zoekgebied. En dat hebben we ook duidelijk in het stuk opgenomen. Wat de heer Pels betreft, ja, heer Pels, het is zo dat u uw bedenkenwensen en bedenken kunt u op dezelfde wijze als de andere partijen inbrengen. En daar nemen wij serieus nota van. En daar was deze avond ook voor bedoeld om het een en ander alvast op te halen. Maar niet om het stuk als zodanig te wijzigen. Omdat dat complicaties naar de drie gemeenten zou hebben. Waarbij ik even recht moet zetten dat het gemeentebestuur van Lelystad heeft ervoor gekozen. Om het alleen door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen. Vervolgens de inspraak in te doen en naderhand in de gemeenteraad te brengen. En dat is eigenlijk ook de procedure die u voorgeschoteld krijgt. Dank u wel.
De heer De Reus heeft nog een opmerking gemaakt over de eenduidigheid van het stuk.
Sorry, de discrepantie die in het stuk blijkbaar aanwezig is, daar zal serieus naar gekeken worden. Want dat kan gewoon niet. Ben ik met u eens.
Oké. Okay, er is een voorstel gedaan om te concluderen dat het stuk inspraak rijp is. Dat we na afloop van deze inspraakperiode, en die inspraakperiode is 6 weken, dat GS dan komt met een overzicht met alle zienswijzen. En dat we op basis van dat stuk dit voorstel inhoudelijk bespreken. Wie kan daarin meegaan? Goed, moet ik de fractie tellen. 1, 2, 3, 4, 3, 4.
Wij kunnen erin meegaan met de verduidelijkende opmerking van de gedeputeerde bij en de toezegging die daar is.
7, 8 fracties. En wie is tegen dit voorstel? Partij van de Dieren, PVV, Partij van de Arbeid en GroenLinks. 4 fracties zijn tegen. Hoe is het? Volgens mij is het wel een meerderheid.
Dat is het advies.
Wat zei?
Dat is het advies van de commissie.
We hebben een meerderheidsadvies van de commissie. En dat hebben we nu besloten. Ik ga over tot het volgende agendapunt. Dat is de technische aanpassing, beleid en regelgeving, natuur. En portefeuillehouder, wil ik kort nog wat zeggen? Of? De heer Stuivenberg.
Voorzitter, dank u wel. Aan de orde is de technische aanpassing, beleid en regelgeving natuur. Daarmee brengen we de huidige regelgeving op het niveau zoals die hoort te zijn, met wat kleine aanpassingen. Waarom kleine aanpassingen? Omdat de organisatie heel druk bezig is met de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe natuurwet. En wanneer dat aan de orde komt, zullen wij ook alle andere zaken waar je graag over zou willen spreken, zullen we daarbij meenemen. Maar daar wordt u in een vroeg stadium bij betrokken. Dank u wel.
Ik heb begrepen dat we nu een presentatie krijgen van Janine van der Bos over dit onderwerp. Ik geef u het woord.
Even heel kort, omdat er is natuurlijk niet een beeldvormende ronde geweest. Dus we hadden vanuit het handig om even heel kort nog doorheen te gaan. Technische aanpassing. De aanleiding is dat u zelf als staten bij de besluitvorming over het programma Nieuwe Natuur heeft wel de opdracht gegeven van zorg ervoor dat de besluitvorming van het nieuwe natuur, dat dat doorwerkt in het bestaande beleid en de regelgeving. Werk uit wat daarvoor nodig is. Nou, wat daarvoor nodig is, dat op dit moment het omgevingsplan 2006, staat in ieder geval alles rondom Oostvaarderswold, staat daar nog breed uit in. We hebben een verordening groen-blauwe zone die op dit moment nog van kracht is. En we hebben een hoofdstuk 10 van de verordening voor de fysieke leefomgeving waar nu de EAS-begrenzing in staat. Nou, die zou je dan ook moeten aanpassen. Dat zijn de drie een beleidsstuk en twee regelgevingsstukken die aangepast moeten worden. Wat willen we daar dan in gaan aanpassen? En dat is wat eigenlijk nu als vraag aan u voorlegt, of u daarmee in kunt stemmen. Het voorstel wat GS hiermee heeft, is dat we een aantal dingen wel doen. In ieder geval, overal waar in die stukken het woord Oostvaarderswold staat, verwezen wordt naar het Oostvaarderswold, dat halen we eruit. En ook zorgen we ervoor dat de afspraken die er in het verleden gemaakt zijn over compensatie, afspraken met Almere, afspraken met ProRail, afspraken met Stadsbosbeheer, die gewoon juridisch wel geborgd moeten zijn, dat die geborgd blijven. En dat die een plek krijgen in de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur. Dat is het minimumpakket wat in ieder geval moet als je de regelgeving gaat aanpassen. Dan hebben we van als we dan toch een partiële herziening voor het omgevingsplan doen, dan is het eigenlijk ook wel logisch om een aantal andere technische wijzigingen mee te nemen. Er is natuurlijk veel gebeurd sinds 2006. Er is een decentralisatie van natuurbeleid geweest. Er is een natuurvisie. De nieuwe natuurwet is zo goed als vastgesteld. Dus alle verwijzingen die nog naar oude termen, oud beleid, laten we die dan gelijk actualiseren. Dus, en dat zal dan vooral verandering van termen zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling om in het stadium ook echt wijzigingen van beleid te gaan doen. En dat betekent ook, u heeft natuurlijk de natuurvisie vastgesteld. Nou, ook de belangrijkste uitspraken daarin zullen we kijken. Is dat gedekt door het huidige tekst in het omgevingsplan of moeten we daar nog een paar dingetjes aan toevoegen? Dat is het voorstel om wel te doen. Wat we dan zeggen, wat we voorstellen om niet mee te doen, niet mee te nemen, is als er echt discussies zijn van, goh, maar waar willen we op de langere termijn naartoe met het natuurbeleid? Daarvoor is het traject van de omgevingsvisie. Echt grote veranderingen, daar komt een heel traject om met de buitenwacht over te discussiëren. Dus die zouden we niet in deze partiële herziening mee willen nemen. Ook programma Nieuwe Natuur, daar is natuurlijk al over besloten. Dat is een lopend programma. In het huidige omgevingsplan staat een hoofdstuk speerpunten. Daar staat een speerpunt Oostvaarderswold. Je zou kunnen zeggen, die halen we eruit. En daar zetten we alles over programma Nieuwe Natuur. Maar we hebben dit is eigenlijk niet nodig. Het is alle besluitvorming over Nieuwe Natuur is transparant voor iedereen te vinden. Dat is eigenlijk overbodig om dat ook nog weer nu te actualiseren in het omgevingsplan. Dus is ons advies om dat niet mee te nemen. En ook dingen waar nog geen eenduidig besluit over is genomen. En dan is in ieder geval in relatie tot deze verordening EAS de discussie over de spelregels. Daar komt u in uw staat er nog over te spreken. Daar is dus nog niet een besluit over genomen. Dus is het voorstel om nu eigenlijk een kale wijziging, echt een technische wijziging, om dat in gang te zetten. Wat voor procedure is daar dan voor nodig? Wij vragen u nu om vast te stellen deze startnotitie en dus die afbakening die we voorstellen. Dan gaan we als ambtelijke organisatie de teksten aanpassen. Dat zullen we doen in samenwerking in ieder geval met de twee betrokken gemeenten en met de terreinbeheerders en met LTO. Omdat die gewoon allemaal er bovenop zitten en belangrijk vinden van dat het zo geformuleerd wordt dat het nog steeds klopt met ook waar zij belang bij hebben. Die teksten komen dan bij u terug. Dat is een eerste concept. Daarvan vragen wij op dat moment of het inspraak rijp is. Dan gaat de inspraak in. En na de inspraakperiode, dan zal GS kijken wat er uit de inspraak gekomen is, of dat tot wijzigingen leidt. En dan komt er een definitief concept. En die hele procedure is ongeveer een jaar mee gemoeid met alle termijnen die daar mee te maken hebben. Dus dan zouden we over ongeveer een jaar zouden we deze aanpassing klaar kunnen hebben. En dan is het beleid weer op orde.
Dank u wel. Helder. Ons beslispunt is het vaststellen van de startnotitie. Daarvoor ligt er een statenvoorstel. De suggestie van Griffie is hier twee termijnen voor te nemen. Maar ik suggereer om het te proberen om dit in één termijn te behandelen. Wie kan ik het woord geven? Ik ga nu eens een keer hier beginnen. Mevrouw Hoekstra, SP.
Nou, de SP kan zich prima vinden in de afbakening zoals die gepresenteerd is en ook in de oplegnotitie lag. Voor ons is het fijn dat er ook in staat dat de rekening mee gehouden wordt over de blauw-groene zone. Groen-blauwe zone, andersom. Dat agrariërs daar ook weer hun werk kunnen doen zoals ze daarvoor ook zitten. En nou, dat stemt ons tevreden.
Dank u wel. Als ik nou gewoon eens even rechtsom ga, dan kom ik bij de heer Simonsen.
Ja, voorzitter, ook de SGP, ook de SGP die kan instemmen met de procedure die nou in gang gezet wordt. We snappen nou ook het beslispunt. We vonden het een beetje een wonderlijk beslispunt. Helemaal als ik kijk naar die verordening groen-blauwe zone, die hebben we gewoon volgens mij met één klap van de hamer erop gelegd. En nou moet er een hele procedure om er weer van af te komen. Dat is voor mijn begrip een klein beetje wonderlijk allemaal, maar misschien kan die dat uitleggen. Afijn, we zijn het wel mee eens en volgens ons had het ook veel eerder moeten gebeuren. Maar doe maar. Het
gebeurt. Dank u wel. De heer Simons, de heer Hofstra of ChristenUnie?
Ja, ChristenUnie kan zich ook vinden in deze wijziging.
Heer Pals.
Ja, voorzitter, dit voorstel heeft onze instemming. Natuurlijk een beetje met de pijn in het hart als het gaat om het schrappen van het Oostvaarderswold. Maar goed, we begrijpen dat we dat nu gaan doen. Ja, nog steeds, uiteraard. Ik vroeg me wel af of dit ook nog gevolgen had voor de natuurbestemming op de Grote Trap. Maar dat is meer een soort technische vraag. Maar misschien kan die nog wel beantwoord worden.
Wellicht er niet meegenomen, dank u wel. Wie van de PVV kan ik het woord geven? Mevrouw Boutkamp.
Wij als PVV kunnen ons hierin vinden.
Dank u wel. Seniorenplus, de heer Boshuizen.
Dank u voorzitter. Het zal u niet verbazen dat wij ook instemmen met de procedure. Toch een enkele vraag. We nemen met pijn in het hart dus afscheid, zeg ik in de richting van de Partij van de Arbeid van Oostvaarderswold. Maar misschien zijn er wel vergelijkbare ontwikkelingen mogelijk in een aanpalend gebied waar ook participatie van brede delen van onze samenleving bij gewenst is. En dan hebben we het over Oosterwold. Het is schept maar een paar letters. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat beleid wat we nu laten varen, dat we dat daarop van toepassing verklaren. En eigenlijk heb ik mezelf de vraag, hoe moeten wij ons voorstellen dat de scheiding groen-blauw en met name in Zeewolde, hoe die gestalte gaat krijgen. Dank u wel.
CDA, mevrouw Luijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CDA kan zich goed vinden in deze startnotitie. Technische aanpassingen, het is eigenlijk ook wel toch een mooi fenomeen, startnotitie. Want het is best heel goed dat aan de voorkant ook de begrenzing wordt aangegeven. Dus, en anders was u al aan het werk gegaan zonder dat wij het wisten. Ik zag een stroomschema bij de laatste sheet, maar heb ik goed begrepen dat het in mei terugkomt in deze commissie ergens toch ter vaststelling. Ik miste dat in het schema. Ja?
Dank u wel, mevrouw Vestering, denk ik, Partij van de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij sluiten ons aan bij wat de heer Pels van de PvdA zojuist zei, dat we met pijn in het hart zien dat dit niet gerealiseerd gaat worden op korte termijn. We zien natuurlijk uiteraard wel heel graag dat op lange termijn alsnog het grootste en belangrijkste natuurgebied van Nederland verbonden wordt met andere natuurgebieden. Wat we niet goed begrijpen nog, dat in de startnotitie staat dat het de bedoeling is dat de verordening zal worden ingetrokken met behoud van de juridische borging van de compensatieverplichtingen. Maar er wordt niet uitgelegd hoe dat precies zal worden gedaan. En kan u wellicht nog een toelichting geven hoe dat dan precies gebeurt en in welk gebied de compensatieverplichtingen dan zullen worden vastgelegd en hoe dit zal gebeuren?
Dank u wel, de heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is toch jammer dat het woord Oostvaarderswold uit de omgevingsvisie verdwijnt. Hopelijk blijft het woord wel bewaard, misschien niet voor de nieuwe dikke vandaal of zo. Maar wij kunnen ons wel instemmen met de startnotitie die nu voor ligt. En we kijken met belangstelling uit naar de uitwerking.
Dank u wel, de heer Laag.
Dank u wel, voorzitter. Het Oostvaarderswold is vervangen door een ander prima plan. En dat wordt nu geformaliseerd, ook nog eens een keertje letterlijk. En op een uitstekende manier. Dus wij staan achter dit voorstel. Dank u wel.
Mevrouw Papma, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ook instemmen met deze startnotitie.
En we wachten met veel belangstelling het nieuwe plan af in mei 2016. Dank u.
Dank u wel. Wie van de VVD? De heer De Reus.
Ja, voorzitter, met vreugd stemmen wij in met dit voorstel, met name met de afbakening vanwege het, wiens naam ik niet zal noemen. Dat is eindelijk weg. De groen-blauwe verordening gaat eindelijk van tafel. Ik ben het helemaal met de overbuurman eens van, het kon met een hamerslag en het kost een enorme bureaucratische procedure om het eraf te krijgen. Maar het zal wel Nederland zijn, zeg ik dan. Dus helemaal akkoord hiermee en belangrijk dat de borging van de compensatie overeind blijft. En ik ben ook wel nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag van mevrouw Luijer, want dat was een vraag die ik ook in gedachten had. En ik denk, nou, ik ben niet de eerste, dank u wel voorzitter, dus dan was ik niet de eerste met een procedurele vraag.
Ik geef het woord aan de heer Stuyvesberg.
Voorzitter, dank u voor de beantwoording. Ik begrijp dat er een aantal partijen zijn die het spijtig vinden dat Oostvaarderswold uit onze teksten worden gehaald, maar het is niet anders en u kent alle daar de reden meer dan duidelijk van. Als de heer Boshuizen van Senioren Flevoland het heeft over vergelijkbaar maar in het Horsterwold, dan zou ik graag een nadere duiding willen hebben. Want het was ooit de bedoeling dat de Oostvaarderswold de verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold zou realiseren of bewerkstelligen. Maar wat u nu in het Horsterwold wil, dat is toch niet hetzelfde als we in de Oostvaardersplassen op dit moment doen, neem ik aan.
De Boshuizen.
Ja, meteen reageren. Gewoon gezien de geografische ligging, te midden van en grenzend aan alle natuurgebieden die onze provincie in dat deel rijk is, zou ik me kunnen voorstellen dat een synthese, een aansluiting, een hele goede gedachte is, waarbij je inderdaad ook nog, ik weet niet of het precies de ecologische hoofdstructuur is, maar in ieder geval die aansluiting die er dwars door de provincie in de richting van, zeg toch maar uiteindelijk de Oostvaardersplassen loopt. Dat zou een prima verbinding kunnen zijn. Misschien iets om over na te denken.
De heer Stuyvesberg, gaat u door.
Dan denk ik dat u het, heer Boshuizen, over hetzelfde heeft als waar de heer Pels namens de Partij van de Arbeid naar vroeg. De grote trap ofwel het Adelaars.
Ja, dat ligt er duidelijk bij.
Ofwel het Adelaarstracé. Maar daar zullen wij als college geen stappen ondernemen om die verder in ontwikkeling te brengen. Wat de vraag van mevrouw Luijer betreft, het komt in het stroomschema weer hier terug. En dan kunt u weer voluit uw zegje daarover doen. Ja.
Alle vragen beantwoord. De heer Pels.
Ja, voorzitter, mijn vraag ging over de natuurbestemming op de grote trap. Die blijft, neem ik aan, met dit voorstel ongewijzigd. Maar dat wilde ik nog even verifiëren.
De heer Stuyvesberg.
Misschien kan ik die als technische vraag beantwoorden. Dat is bestaande natuur en die krijgt dan de EAS-bestemming. En dat is de bestaande grote trap zoals die nu ligt. En tegelijkertijd wordt in het verlengde van het programma Nieuwe Natuur wel gekeken om daar ook een fietspad te realiseren waar ook uw motie over gedaan heeft.
De heer Simonsen.
Voorzitter, als ik dan toch van hier gebruik van kan maken van deze gelegenheid. En we hebben ook te maken bijvoorbeeld met de kop op het Horsterwold, wat binnenkort boompjes gaat krijgen. Krijgt dat dan met dezelfde gang en natuurbestemming?
Nee.
Van de Bos.
Dat is op zich, dat is een vraag eigenlijk voor het programma Nieuwe Natuur. Alleen daar is afgesproken dat de compensatieopgave, bijvoorbeeld compensatie voor ecologische hoofdstructuur, waar ecologische hoofdstructuur is verdwenen, daar krijgt het als compensatie weer opnieuw de status ecologische hoofdstructuur. Dus dat kan soms verplaatst worden. Dus dat is de borging die we ook moeten regelen. Alleen in de kop op Horsterwold is boscompensatie. En dat had geen ecologische hoofdstructuurbestemming en dat gaat het dus ook niet krijgen.
Oké, alle vragen beantwoord denk ik. Ik stel lang voorzichtig voor. Kunnen we hier een hamerstuk van maken? Dan hebben we dat als dus besloten. Rondvraag. Nu ga ik linksom. De heer De Reus.
Ja, voorzitter, ik heb er één. Naar aanleiding van de stukken die ter kennisname zijn gezonden. In week 35, nummer 6 van het LIS, Commissie Duurzaamheid. Daar wordt gemeld dat er in een mededeling van 21 augustus... dat er een beeldvormende sessie in de commissie Duurzaamheid zal komen op 7 oktober... met betrekking tot de bestuursopdracht Nationaal Park Oostvaarderswold. Het is vandaag 7 oktober en ik heb geen mededeling gezien. En ik zie hierna sluiting staan. Dus de vraag is, wat is er gebeurd?
Ja, voorzitter, even als de heer De Reus heb ik... de presentatie nog niet gezien, ook nog niet van gehoord. Ik zal u toezeggen dat ik het bij mijn collega onder de aandacht zal brengen, zodat hij spoedig in een beeldvormende sessie aan de orde kan komen.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een brief gestuurd namens 7 provincies aan staatssecretaris Dijkma, waarin wordt gevraagd de voorgestelde fosfaatregeling voor de landbouwsector meer grondgebonden te maken. En wij vonden het erg jammer dat Flevoland niet tussen deze 7 provincies zit. Dus ik vroeg me af of de gedeputeerde bekend is met deze brief en of hij kan toelichten waarom Flevoland hier niet aan mee heeft gedaan.
De heer Stuivenberg.
Ja, u heeft, nee, dat heeft u niet, want u zat niet vanmiddag in de andere zaal, in de commissiezaal, maar dan had u kunnen horen dat het college met één mond spreekt, dus dat ga ik nu ook proberen. De brief is bekend, hij gaat over landbouw en de gedeputeerde Appelman heeft ervoor gekozen om op deze wijze niet met de 7 provincies mee te gaan, maar in IPO-verband dit verder uit te discussiëren en met één verhaal te komen. En nu zijn het 7 afzonderlijke provincies die naar de staatssecretaris zijn gegaan. Dus het wordt in IPO-verband wel degelijk aan de orde gesteld.
Wie dan meer? Rondvraag. Kijk naar rechts voor mij, links voor u. Niemand? Dan sluit ik onder dank van uw medewerking toch voor 9 uur deze vergadering. Dank u wel. Tot de volgende vergadering.